Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een bijzonder hartelijk welkom aan de luisteraar die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Ook u bent hartelijk welkom. Wij hopen vanochtend de dienst te mogen vieren met een heilig avondmaal met als voorganger dominee Maliepaard en achter het orgel zit Bert Houwart. De collecte vanmorgen is de eerste collecte is bestemd voor de opbouw van de kerk. En de tweede collecte is voor Kick-off voor Hoop. En dat is een project ter verbetering van de gezondheidszorg in Mozambique. Als u soms afvraagt wat dat is. Dus dat is voor de tweede collecte. De bloemen, we hebben afgelopen dagen hebben we twee jarigen in ons midden gehad. Onder andere Mienke. Zij was jarig op 5 augustus en Annette is van de week jarig geweest. Vanuit deze kant willen we de beide hartelijk feliciteren. Aangezien Mienke hier vandaag aanwezig is, willen we Mienke vandaag de bloemen meegeven en de volgende keer voor Annette. Dan rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dominee.
Goedemorgen allemaal, fijn dat u er weer bent. We gaan zingen een aanvangslied, Psalm 68, u kent dat, of u hebt het op de stencil gekregen, Psalm 68, vers 10. We worden nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. Wij richten ons persoonlijk, maar ook met elkaar op u, want u bent onze hulp en van u verwachten we het. U bent onze schepper, de schepper van hemel en aarde en u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. De Heere God heeft met ons een verbond gesloten. En een verbond betekent dat hij zich aan ons heeft verbonden. Want dat zit in het verbond. In de Heer Jezus Christus. Want het avondmaal is een verbondsmaaltijd. Een maaltijd waarin we mogen gedenken dat hij zich met ons verbonden heeft. En wij met hem. en wat dat dan voor ons betekent. Vandaar dat we om de zoveel tijd weer deze verbondsmaaltijd gedenken. En ik denk een van de meest wezenlijke dingen die je met elkaar mag beleven en ook persoonlijk. Maar om het echt ook met elkaar te ontvangen, willen we een stukje uit het formulier lezen. Als gemeente van Jezus Christus, onze Here, mogen wij met onze kinderen leven in het verbond van Gods genade. En nou zie ik even verkeerd, maar het is... We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verbond en in zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus zelf in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: neemt, eet. Dit is mijn lichaam. En nam ook een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten wij onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonden en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? Ben ik van harte bereid God te leren lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mezelf? Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven, maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Want wij gedenken aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door Jezus Christus, Gods Zoon, de wereld te behouden. Tot zover. Laten we nu gaan zingen een lied van verootmoediging. Psalm 6, vers 1 en 5. Psalm 6, het eerste en het vijfde couplet.
Amen.
We gaan samen bidden en samen de Heere zoeken, ook in verootmoediging, maar ook bidden of de Heere zelf door zijn geest ons zodanig wil, de weg wil wijzen, dat we zeggen van ja, ik kan er weer tegen of ik heb weer iets ontvangen, zodat we de week weer aan kunnen. Laten we samen daarom bidden. Heere God, wat is dat waar dat wij uit onszelf niet de weg kunnen vinden. Door onze zonde zijn we zo vaak de weg kwijt. En Heere, dan kunnen we zoeken en zoeken, maar wij hebben dat uit onszelf niet. En dat ontdekken we als we aan de tafel komen. Want dan zien we een stukje brood en een beetje wijn. Dan mag je daarvan proeven. En dan betekent dat iets. Dat er iemand is geweest met een hoofdletter, uzelf, uw eigen zoon, die het in onze plaats volbracht heeft. Die in onze plaats de weg van de gehoorzaamheid, van de liefde tot God en de liefde tot de naaste is gegaan. En u deed het uit liefde voor een ieder van ons. Opdat wij aan die liefde, aan die gehoorzaamheid, aan uzelf mogen deel krijgen. Heren, wilt u ons strekken met de koorden van uw liefde? Wilt u ons uw geest daarvoor geven? Maar bovenal ook ons aan onszelf doen ontdekken dat we weten, Heren, uit onszelf kunnen we voor u niet bestaan. En dat is op zich al genade als je dat ontdekt, want dan zoek je het niet meer bij jezelf. Dan houd je je niet meer staande naar de ander toe en naar u toe. Maar dan zeg je, Heren, moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt en de zondaar leven doet. En dat doet u ook met mij. En zo mogen we heel eerlijk voor uw aangezicht komen. We mogen ons niet beter voordoen dan dat we zijn. Maar we mogen wel het alles buiten onszelf bij u zoeken en vinden. En wat is dat een troost? En wat is dat een geweldige bemoediging? En wat wilt u ons oprichten ten leven? U hebt voor ons het leven, het eeuwige leven, verdiend. En u deelt het ook uit, zodat we in ons leven er tegen kunnen. Zodat we niet onderweg ergens stranden. Want dat kan net zo goed, hè, dat we stranden en dat we afhaken en dat we eigenlijk het bij andere dingen gaan zoeken. Maar Heere, dank u wel dat u dan nog steeds uw geduld openbaart over ons leven en laat zien, ja, maar die weg, dat is een doodlopende weg. Zonder mij lukt het niet, maar met mij, ja, u bent door u zijn wij meer dan overwinnaars. Dank u wel. En zo willen we bij u zijn. Zo willen we vragen om uw Heilige Geest vanmorgen. Zo willen we stil worden voor uw aangezicht. En bidden voor hen die ons lief zijn. Die er vanmorgen niet konden of wilden bij zijn. We bidden u, Heere, voor een goede ontmoeting met u. Een zegenrijke ontmoeting met u. Een ontmoeting die aan alle kanten vol verwondering zal zijn van uw grootheid en goedheid. Zegen de organist, zegen ook de bediening van het woord. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen een gedeelte uit het Oude Testament. Uit 1 Koningen 19. Wij zoeken op in de schriften Gods heilig woord. Het gedeelte uit 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 8. En daarna zingen we van de ELB 65 1 en 4. ELB 65 1 en 4. Het gaat over de profeet Elia. Elia had een geweldige bemoediging gehad. Een geweldige overwinning mogen behalen op de Baals profeten. U weet wel, bij de berg Karmel, vuur uit de hemel. Nou, wat kan je nog meer wensen? Maar even later zit Elia heel diep. Hij zat eerst op de top van zijn geloofsleven. Maar even later zit hij, nou, je lijkt wel ongelooflijk diep. dat stukje gaan we nou lezen en we gaan het overdenken en wat het ook voor ons te betekenen heeft. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen te weten al de profeten met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo ja nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toe behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter één dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg, neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk, liep door de kracht van het voedsel 40 dagen, 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja. We zingen daar de verkondiging ELB 189a, vaste rots van mijn behoud. Vers 1 en vers 2, Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. De engel des Heren zei tegen Elia: sta op, eet. Want de weg zou te zwaar voor u zijn. Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Gemeente van Jezus Christus, Elia is aan het eind van zijn Latijn, letterlijk en figuurlijk. En dat is heel verwonderlijk. Maar hij is het wel. Hij ziet het niet meer zitten. Hij vlucht voor zijn leven. En hij is bevreesd voor die goddeloze koning Izebel, die hem naar het leven staat. Nee, hij is niet zozeer bang om zijn eigen leven te verliezen, maar het gaat hem om zijn taak en opdracht als profeet. Want weet u, alles is hem bij de handen afgebroken, vooral door die opmerking van koningin Izebel. Hij ziet het niet meer zitten, zijn taak, zijn opdracht. Hoe kan ik die nou nog tot een goed einde brengen? Het is alsof zijn taak op sterven na dood is. En daarom zegt hij ook in de woestijn, Heere, nou ja, neem mijn leven dan ook maar. Laat me hier maar sterven, want het heeft toch totaal geen zin om verder te gaan. Hij laat zijn knecht, zijn jongen staat er eigenlijk, achter in de zuidelijke stad Beersheba. Dat betekent 7 bronnen. En 1 dagreis ver trekt hij de woestijn in. Was hij van plan ergens naartoe te gaan? Sommigen denken, vermoedelijk wel. Maar na 1 dagreis is hij ten zeerste vermoeid. En gaat hij zitten onder een bremstruik. En daarna gaat hij liggen en begeert te sterven. En hij vindt zich niet beter dan zijn vaderen. Broers en zusters, hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat nou mogelijk dat zo'n groot profeet als Elia, hij wordt wel eens de tweede Mozes genoemd. En als we hem zien getekend in de Bijbel, dan is hij vol met vuur en vlam voor de Heere. Denk maar aan de berg Karmel. Hij is voor niets en niemand bang. Voor koning Ahab niet. Voor al die 400 profeten niet, voor het volk niet. Hij lacht ze soms uit bij dat offer. Hoe is dat nou mogelijk? Dat zo'n mens, zo iemand, zo bevreesd is nu. Hij had zo'n groot geloof. Hij kon bergen verzetten. En nu? Waar is zijn geloof nu? Het geloof is klein. Hij is twijfelachtig, twijfelmoedig geworden. Hoe is dat nou mogelijk? Nou, broeders en zusters, iets daarvan vinden we terug bij de apostel Jacobus. In hoofdstuk 5, vers 19, in zijn brief, staat er: Elia was slechts een mens, zoals wij. Het was ook maar een mens. En dat is heel bijzonder, broeders en zusters, want dat brengt het verhaal van Elia daar zo dicht bij ons eigen bestaan. Want misschien herken je dat wel in je leven. Soms was het, kon je staan in de kracht van de Heer. Was je zo, nou dan heb je zoveel mogen doen. Maar op een gegeven moment lijkt het wel dat er een diepe inzinking van je geloof is. Je maakt dat mee. Door bepaalde omstandigheden die je te veel worden. Dan kan je alleen maar zeggen: het is genoeg, Heere. Nou ja, neem hem maar weg, want wat heeft het nog voor zin dat ik verder leef? En weet u, dan kom je op dat pad waar je dan in bevindt of op bevindt, kom je iemand tegen die Elia heet. Een mens, zoals wij. En we zullen later zien dat je ook op dat pad iemand tegenkomt die Jezus heet. Nee, hij was niet moedeloos, maar hij heeft wel dat pad met ons gedeeld. We hebben ervan gezongen. In de hof. Toen iedereen hem verliet. Gemeente, laten we eens kijken hoe dat nou komt dat Elia op die manier reageert. Nou, we kunnen 3 oorzaken aanduiden. Allereerst, nou ja, het was gewoon de omstandigheid dat dat met zich meebracht. Immers, Elia dacht dat het allemaal wel voor elkaar was na de Karmel. Want wat gebeurde daar? Al die profeten van de Baal, die werden definitief weggedaan. God antwoordde met vuur uit de hemel. Nou, kan je het beter hebben. En het volk riep en masse: de Heere die is God. De Heere die is God. Nou ja, dan is dat toch goed. Dan zou je zeggen van, dan heb je iets gewonnen. Dan heeft dat volk, het volk Israël, de 10 stammen, ontdekt opnieuw van er is maar één God. Nou, je zou kunnen zeggen van, prachtig. Dan heeft Elia namens de Heere voorgoed een overwinning mogen behalen. Maar niets is meer waar dan dat. Want wat gebeurt er? Die goddeloze koningin Isabel, die had daar niks mee. Ze reageert op wat Elia heeft gedaan, eigenlijk gebracht door haar man Agab, die het allemaal eventjes voor haar neerlegde. Kijk, dat heeft Elia gedaan. Ze reageerde in machteloze woede. En toch, ze legt er niet bij neer. Zo kan een mens, ondanks alles wat hem overkomt, zich niet neerleggen bij het feit dat er maar één God is. Nou, dat doet zij niet. Zij legt zich er niet bij neer. En ze zal tot aan haar dood toe verhard zijn. Dat is ook een oordeel van de Heere. Als je eenmaal een weg van verharding bent ingegaan, moet je oppassen dat je niet op een moment komt dat de Heere je hart gaat verharden. En dan is er geen terugkeer meer mogelijk. Elia gelooft de boodschapper van de dood. Want ze stuurt een boodschapper naar Elia van het zal jou vergaan als. Hij gelooft dus iemand die de dood, laten we zeggen, in het vaandel heeft, in plaats van dat hij God gelooft. De omstandigheden brachten hem bij een situatie van, jongens, nou is het hem maar, nou ja. En eigenlijk kan je zeggen van, bij Elia zit er iets van ontmoediging in. Nou heb ik zo geijverd voor de Heere. En wat is het resultaat? Dan ben ik zo bezig geweest voor de Heere. Wat heeft het allemaal uitgewerkt? Misschien herken je dat wel. Je bent zo bezig geweest. Je hebt dit en dat voor de Heere mogen doen. En je denkt, nou. En dan krijg je iets wat je totaal weer onderuit schoffelt, zeggen we wel eens. Dat kan je ontmoedigen. Dat kan je een stuk teleurstelling geven. Dat je teleurgesteld bent dat het toch niet zo gaat zoals je denkt dat het zou moeten gaan. En een man die niet wegliep voor hele grote dingen, zien we dat hij wegloopt voor een klein ding. Nou ja, een klein ding. Je zal maar met de dood bedreigd worden. Dat is op zich geen klein ding. En toch. Hij gaat de woestijn in. Wat doet hij? Hij vlucht. Hij gaat weg. Ja, wat had hij anders kunnen doen, zou je zeggen. Hij gaat de woestijn in bij Beersheba. Daar houdt als het ware de bewoonde wereld wat op. En dan kom je in het zuiderland terecht. Dan ga je de Negev-woestijn in. Dat is heel door en droog. En daar, één dagreis ver, gaat hij zitten. En dat is het dus. Heren, maak er maar een eind aan. Broers en zusters, dat is één van de oorzaken. Maar een oorzaak kan ook zijn dat we lezen van Elia dat hij zelfs in de kracht van God voor Agab en zijn paarden uitrent. Dat doe je niet zomaar. Dus Elia stond in de kracht van de Heere. Maar die kracht van de Heere is altijd genade. Het is nooit je eigen kracht. En als dat afgelopen is, de mensen die geestelijk werk doen, die ervaren dat wel. Je kan soms in de kracht van de Heere mooie dingen mogen doen. En na afloop ben je ongelooflijk moe. En dan ontdek je, het is Heer niet mijn eigen kracht. Niet het werk dat ik volbracht. Niet de tranen die ik pleeg. Niet het offer dat ik breng. Maar u gaf mij de gelegenheid om dat te doen. Dan word je als mens klein. Maar dan ga je ook leren ontdekken dat alles genade is. Elia heeft dat ook moeten ontdekken. En dan wordt het des te meer. En dat is misschien wel het derde. Heer, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Als je dat zegt. Dan denk je van. Nou, er zit een beetje hoogmoed in. Hè? Hoe moeilijk dat ook te zeggen is. Maar je moet het wel signaleren. Heer, ik ben niet beter dan. Oh ja, mijn vader heeft er niks van terechtgebracht. Maar ik zal het beter doen. En dan ga je bezig en. Wat breng je ervan terecht? Dat je denkt dat je beter bent als de ander. Dat gevaar is groot, zeker ook bij ons allen. He, als we tijden hebben gehad dat we zeggen van, nou, we hebben mogen werken in de kerkenraad of als predikant of wat dan ook. We hebben dit mogen doen. Nou, ik ben toch misschien wel, in mijn hart denk ik, ik spreek het niet uit. Maar ik ben toch misschien wel iets beter als die ander die dat allemaal niet heeft meegemaakt. Dat zou zomaar kunnen. Een van de wortelzonden van de mens is hoogmoed. Bij Elia zien we dat ook een beetje. Ik ben niet beter. Hij komt tot ontdekking. Dat is ook ontmoedigend. Nou denk ik dat ik beter ben. Ik ben door de Heer zo gebruikt. Moest kijken, ik stond op de Karmel. Maar ik ga onderuit. Dus ik ben niet beter, met andere woorden. Nou. Misschien zijn er nog wel andere redenen aan te dragen waarom Elia zo reageert. En toch, nou dan gaat hij daar, houdt dan het leven op. En dat is zo mooi. Maar dan zien we dat de Heere God een ander plan heeft met Elia. Dan komt de engel des Heren bij hem. Dat is diezelfde engel des Heren die ook Mozes bij de brandende braambos heeft ontmoet. Moet u maar eens lezen. In Exodus 3 vers 2 staat dat de engel des Heren vanuit het brandende braambos Mozes toespreekt. En de engel des Heren wordt over het algemeen gezegd als de Heer Jezus, de Zoon van God in het Oude Testament. Hier is de engel des Heren. Eerst staat er een engel, maar daarna de engel des Heren. Dat kan niet anders zijn als. Die spreekt hem aan, tot twee keer toe. En wat doet die engel des Heren? Die boodschapt hem niet de dood, maar het leven. Sta op, eet. Dat is de eerste keer. En Elia, je ziet hem zo liggen en dan, nou, dat is de avondmaal. En we horen ook vanmorgen, sta op, eet. Oké, je doet dat dan. En je ziet het nog niet helemaal wat het betekent. Om avondmaal te vieren, eigenlijk aangericht door de Heere zelf. Nou, het was als het ware een koek, brood en water. Het was net, je zou kunnen zeggen, Elia moest door die woestijn in. Zo mooi. Anders is die weg, er wordt hier gesproken over de weg, niet over de reis. Maar pas op, je hebt een weg voor je, Haderech staat er. En die weg is te zwaar om te gaan, voor jou alleen. Daar heb je dus mijn leiding voor nodig, maar ook mijn kracht voor nodig. Dat wil de engel des Heren hem duidelijk maken. En die kracht is als het ware het hemelse manna. U weet wel, hè, dat volk Israël gaat 40 jaar door de woestijn heen. En wat doet de Heere? Die zorgt voor water en brood. Elke dag maar weer. En wat doet de Heere bij deze profeet? Die eigenlijk teruggaat naar het moment. Dus hij gaat als het ware de reis, de weg die het volk Israël vanuit de Horeb naar Israël gegaan is, gaat hij andersom. Hij gaat als het ware terug naar de oorsprong. Terug naar het begin. Dat is bij het avondmaal ook zo. Hè? Dat we zeggen, hoe was het nou? Hoe is het nou begonnen? Dat je altijd maar weer ontdekt, daar gaat het om. Ook in ons leven. Hij gaat terug. En hij wordt op dezelfde manier bekrachtigd als het volk Israël in de woestijn. Met hemels brood. Hij dan één keer. Maar het was genoeg voor. Weet je hoeveel kilometer die door de woestijn heen moest gaan? 480 kilometer. In 40 dagen, dat is ongeveer 12 kilometer per dag. 40 dagen en 40 nachten. Zoals de Heer Jezus ook 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Zonder eten en drinken. En broers en zusters, sta op, eet. Zegt hij. Engel voor de tweede keer en dan zegt hij, want te zwaar voor u is de weg. En dan kom je op dat hele mooie woord, haderech, de weg. Want wie is de weg? Wie wijst de weg? Dat is de Heere God zelf, in zijn Zoon, die later zal zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als Elia denkt dat zijn weg dood loopt, dan is hij aan het laatst van zijn kunnen. Heer, ik kan niet meer. Dan wijst God hem, als het ware in dat doodlopende, althans hij denkt dat het dood loopt, wijst hij hem de weg. Jouw weg loopt niet dood. Maar het, je zou kunnen zeggen, je weg loopt wel door teleurstelling heen, maar het is wel mijn weg. Want ik ben erbij op die weg. Sta op en eet, want de weg voor jou is te zwaar. Je kan het niet doen. Ook het geloof kunnen we niet uit onszelf doen. We denken soms wel, en de wereld denkt dat het allemaal zelf kan. Maar de weg van de Heere leidt soms door woestijnperioden heen. Door moeilijke perioden heen. Door droge plaatsen. En je redt het niet uit jezelf. Maar de Heere ziet wat dat voor weg is. Het is zijn weg. Hij is er op die weg bij. En hij zegt, sta op, eet. Als je dat niet doet, red je het niet. En Elia staat op en eet en gaat in de kracht van de Heere 40 dagen en 40 nachten. Tot aan de ontmoeting bij de berg Horeb. Dat is het mooiste. Hij denkt het is over. Heere God zegt, nee Elia, ik heb voor jou nog iets te doen. Een andere taak. Maar kom eerst maar eens terug naar die ontmoeting van op de berg Horeb. Waar ik mij geopenbaard heb aan Mozes en het volk. Daar mag je eerst heen. En daar mag je je verhaal doen. Vertel maar. Elia, wat kom je doen? Vertel maar. Dan mag je als het ware pastoraal je verhaal doen aan de Heere. En dan zegt hij, ik heb nog iets te doen voor je. Weet je, dat is zo mooi. Elia eindigt niet in de woestijn dood onder een bremstruik. Maar wat is zijn einde? Met vurige wagens en paarden wordt hij opgenomen naar de hemel. Dat is zijn einde. God heeft vaak een andere gedachte over ons leven dan dat wij denken. Vaak worden we door teleurstelling overmand en zien we het niet meer zitten. En misschien ook vanmorgen. En dan zegt de Heere God tegen ons vanmorgen, heel eenvoudig, door de engel des Heeren. Want weet u, hij heeft ook die weg gedeeld. Hè? We hebben gezongen over Gethsemane, over de hof, over de Godverlatenheid. Hij is er doorheen gegaan. En hij is in onze plaats, heeft hij vastgehouden, gelovig geweest tot het einde. En daarom is, hoe moeilijk je weg ook is, een weg die je met de Heere mag gaan. Zo zegt de Heere vanmorgen, sta op, eet. Want anders is de reis voor je te ver. Maar met hem redden we het. Met hem kunnen we het aan. Amen. Laten we samen danken en bidden.
Ja. Jacob vertelde mij net dat Marijna, zijn vrouw, aanstaande woensdag al komt met Roerleen. Voor een goede reis, van eer als kracht.
Met, hoe heet hij? Roerleen. Roerleen. Marijna. Oh, dus het is iets eerder geworden, Jacob. Ja, mooi. Had ik niet gelijk gerealiseerd hoe je het zei. We zullen daar zeker voor bidden. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God, dat u het leven op het oog hebt en niet de dood. De wereld, de zonde, de afgoderij, die hebben maar één ding op het oog. Dat is niet het leven, hoewel ze dat constant lopen te roepen, maar het is uiteindelijk de dood. Maar u hebt het leven op het oog, Heer Jezus, en u hebt dat voor ons waar gemaakt. Tot op het kruis van Golgotha. En zo zegt u ook vanmorgen tegen ons, als je ontmoedigd bent, misschien zijn we dat wel, misschien ben ik dat wel, moedeloos. Een geloof is misschien wel op een heel laag pitje gekomen. Sta op, eet. Heren, want u bent erbij. U bent de weg die voor ons ligt. Het is soms een lange weg, een doorweg. Soms moet je dwars door de woestijn van je leven heen. En je redt het niet zonder u. Maar met u zijn wij meer dan overwinnaars. Dank u wel daarvoor. Heren, wilt u het ons ook laten zien, laten merken en ook schenk uit genade. Dat we mogen weten dat als u erbij bent, dat we in uw kracht ook verder kunnen gaan. Opdat we juist ook ons mogen uitstrekken naar een ontmoeting met u, met de levende God. En dat u ook voor ons een taak en opdracht hebt. Heren, we danken u dat je zo mag weten dat, ja, u een God bent die ons leven leidt en helpt om het ook te kunnen doen. We danken u samen met Jacco dat hij mag uitzien naar een vervroegd terug. Ja, dat u mag zien zijn vrouw en zijn dochtertje Marijna en Roerleen aanstaande woensdag. En we bidden u om een hele goede vlucht voor hen beiden. Wilt u schenken dat ze een behouden vaart mogen hebben en dat Jacco hen in zijn armen mag sluiten. Heren, wat is het fijn om zo elkaar weer te ontmoeten. Dank u wel dat u de een aan de ander gegeven hebt om tot steun en hulp. En wat mis je dan? Iemand waar je zo lang mee, ja, lief en leed hebt gedeeld, die u hebt thuis gehaald, wat kan je dan soms dat gemis ervaren? En soms kan je je zo klein en nietig voelen en je geloof kan soms zo klein zijn. Dank u wel dat u ook omziet naar mensen die zich alleen voelen en juist ook voor hen uzelf wil openbaren en laten zien dat u er bent om ons bij de hand te nemen en zeg kom maar. Zoals ik het volk Israël dwars door de woestijn geleid heb, zo, en ik Elia, zo wil ik jou dwars door de woestijn ook van je leven heen leiden. Op weg naar mijn heerlijke toekomst. We prijzen en loven uw naam. We dragen de ziek aan u op. We danken u dat Jannie ook weer in ons midden is. Dat, dat ze ook de kuren achter de rug heeft. En straling in ieder geval. En dank u wel dat ze Nu op deze manier ook weer hier kan zijn. Wilt u geven dat de uitslag ook goed zal zijn? Bidden u ook voor Joke, ook voor degene wat zij nu meemaakt. Ontferm u ook over haar. Ontferm u over al die zieken die we vaak niet met name noemen. We bidden u voor Annette dat ze ook weer, ja, in ons midden mag zijn. En we bidden u voor onze kinderen of kleinkinderen. Zij die misschien u nog niet kennen zoals wij u hebben mogen leren kennen. Heren, wilt u zich aan hen openbaren en geven dat ze gaan verlangen naar een leven met u. En dat u hen later wil laten zien van, joh, maar er is maar één weg die werkelijk ook een goede weg is. En al die andere wegen, hoe mooi het ook lijkt, hoe de wereld ook roept, het zijn uiteindelijk doodlopende wegen. En zo gunnen we datgene wat ons zo lief is, het allermooiste. Heere, wilt u zich uit genade ook hen openbaren. En zo bidden we u voor de gemeente, we bidden u ook voor de avondmaalsviering straks. Ontferm u over ons allen, geef kracht naar kruis, sterk ons in het geloof. En als we ergens zitten, aan het eind van ons Latijn, geef dat we dan door het offer van de Heer Jezus Christus nieuwe kracht mogen putten. Verder te gaan op weg naar uw heerlijke toekomst. In Jezus' naam. Amen. We krijgen nu gelegenheid om u om gaven te geven. We gaan daarna ons geloof belijden. En dat doen we staande. Na de collecte gaan we ons geloof belijden. We gaan de collecte herhouden. Ja, je mag spelen. Ja. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus, waar dan ook, of ze vervolgd wordt of niet, belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. En ik hoop dat u daar amen op wil zeggen. Amen. Gaat u zitten. Wij bereiden ons nu verder voor op de ontmoeting met de Heer in het avondmaal. En we lezen het tweede gedeelte daartoe van het avondmaalsformulier. En wat zo het mooie is aan dat formulier is dat het niet anders wil doen als je meenemen bij de hand, in je hart, in je gedachten, je helemaal richten op niemand anders dan op de weg, oftewel de Heer Jezus Christus. En laat u meenemen vanmorgen, zodat u Hem mag zien, want Hij wil er zijn. Want Hij is waarachtig God, maar ook is Hij waarachtig mens. Hij heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonde gedragen, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder deze zware druk was Hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd. dat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons te ontbinden, vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel. Toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld. Toen hij zei: het is volbracht. En daar zingen we ook van 358 vers 1, 358, het eerste couplet. Zo verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus behouden kunnen worden, zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. De Geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid, in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is. Zijn wij hoevelen ook één lichaam, we hebben immers deel aan het ene brood. Wanneer wij straks het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn alles in allen. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en laten we bidden. Barmhartige God en Vader, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd, het verzoenend lijden en sterven van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. En we bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken, dat wij ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Vader, schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en hij in ons. Geef ons de kracht om, ook wanneer er moeite, verdriet of verdrukking in ons leven komt, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat we onszelf verloochenen en onze Heiland beleiden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en die ons ook heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van God de Vader is. En twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Sta op en eet, want anders is de reis voor u te ver. U wordt uitgenodigd om aan de tafel te komen. We zingen eerst nog twee liederen, twee coupletten van gezang, 358 vers 4 en 5, 358, 4 en 5. En de ELB meenemen, ja.
Thank you.
en zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink de allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Ik moest denken aan dat verhaal, de geschiedenis van de Heer. Er kwamen 10 melaatsen bij hem en hij geneesde allen. Als je bij de Heer komt, dan stoot hij je niet weg. En dan zegt hij, ga heen en toon je aan de priesters. En ze gaan, ze worden genezen. En er is er maar één die terugkomt. Er is maar één die de Heer dankbaarheid bewijst van, Heer, u hebt dat gedaan. En dan zegt de Heer, zijn er niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Dan denk je, wat doe ik met de genade, met de liefde, met de barmhartigheid, met de ontferming, al die dingen, met de reinheid die we ontvangen in de Heer Jezus Christus. De apostel wijst ons de weg. En hij zegt heel eenvoudig, ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, geldt ook, door de ontferming van God. Ja, we hebben iets van de ontferming mogen proeven. Om uw lichamen aan God toe te wijden. Als een levend offer. Een heilig offer. En voor God wel behaaglijk. Dit is nou waar het in de eredienst om gaat. Je geeft straks als we uit de kerk gaan, dan gaat de kerk aan, zeggen ze wel eens. Want dan mogen we hem dienen, thuis, waar je ook bent, gewoon op de platte keien van Noordwijk, waar je dan ook vandaan komt. En dat je daarin hem mag dienen. Dan zeg je, Heer, hier ben ik. Wat vraagt u morgen overmorgen van me? Vindt u dit goed en dat goed? En als ik dat nou doe, loopt u dan schade op door wat ik doe? Of krijgt u de eer? Misschien is dat zo belangrijk. Dat je zegt van, Heer, hier ben ik. En ik hoop dat u ook vanmorgen, misschien bent u wel de enige die terugkomt. En zegt, ja, maar ik wil de Heer mijn dankbaarheid geven. Mag ik dan die ene zijn? Hier ben ik. En mag ik zo met u verder gaan. Dwars door het leven heen. Zullen we samen het slotlied gaan zingen? Dat is een gezang 409, 1, 3 en 4. En onze organist spoedt zich weer naar het orgel. 409. En dan zullen we dat staande gaan zingen. Laat ons de Heer los zingen. Ik zal hem zegenen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn shalom, zijn vrede.
Amen.